Dit is een podcast van Avanza Limburg.
Dag beste luisteraar en welkom bij de Hek de Haat podcast. Vandaag gaan we in gesprek met Dominique Willaert. Voor wie hem niet kent, Dominique is een auteur, theatermaker en een sociaal-cultureel activist. Hij staat bekend om zijn werk rond polarisatie, sociale rechtvaardigheid en democratische dialoog. Vandaag gaan we dieper in op hoe digitale dynamieken onze samenleving beïnvloeden en wat we eraan kunnen doen.
Hek de Haat.
Dag Dominique. Eerst en vooral al bedankt om te willen deelnemen aan de podcast.
Graag gedaan.
Mijn eerste vraag voor jou is, tijdens jouw lezing in Genk, was je begonnen met het begrip toxische polarisatie. En misschien voor de kijkers, of je een beetje kan schetsen wat dat precies allemaal inhoudt.
Oké, er is vandaag heel veel debat rond alles wat met polarisatie heeft te maken. En er is een beetje maatschappelijke sfeer ontstaan waarbij er wordt gesteld dat er nu heel veel polarisatie is en dat we moeten zoeken om de samenleving te depolariseren. Ik ben hier heel kritisch rond, omdat polarisering is iets van alle tijden. Op mijn lezingen geef ik vaak het voorbeeld van een boek dat in 1486 werd gedrukt. Het boek De Heksenkamer van Heinrich Kramer, een Duitse kapucijnenpater. En dat boek was eigenlijk een soort complottheorie die ertoe geleid heeft dat 10 jaar... na de publicatie van het boek ongeveer 10.000 Europese vrouwen op de brandstapel waren gegooid. Dat is een voorbeeld van polarisering die al heel oud is. Doorheen heel de geschiedenis wordt er gepolariseerd en vaak zie je op momenten dat er een soort technologische spring wordt gemaakt. Bijvoorbeeld de komst van de boekdrukkomst, de komst van internet, de komst en ontwikkeling van artificiële intelligentie, dat daar een soort turbo wordt opgezet. Niet polariseren op zich is het probleem, maar wel de richting die het uitgaat. En dan introduceer ik het begrip toxische polariteit. Dat wil zeggen, er zijn een aantal krachten in onze samenleving die doelbewust de democratie willen ontwrichten door middel van toxische polarisatie. Steve Bannon in Amerika, die via toxische polarisatie de verkiezingen heeft gemanipuleerd. Via microtargeting eigenlijk mensen boodschap gestuurd, waardoor dat ze emotioneel heel sterk werden getriggerd. Emoties als angst, afkeer en woede. En je merkt, als je de modus operandi van extreem rechts in de wereld onderzoekt, dat een aantal van die groepen heel bewust toxische polarisatie veroorzaken om zoveel mogelijk mensen overstag te doen gaan. Ik noem dat, er is heel veel polarisatie die emancipatorisch kan worden omgesmeed. Onze ouders en voorouders die het werk neerleggen, de straat opgingen, staakten, sociale strijd voerden, zij deden dat op een manier die tot sociale zekerheid en tot de welvaartsstaat heeft geleid. Dat is geen toxische polarisatie. Dat is eigenlijk de woede omsmeden in de richting van emancipatorische strijd en vooruitgang. Toxische polarisatie komt voornamelijk uit de extreemrechtse hoek en is heel sterk gericht op het ontwrichten en het ontmantelen van de democratie.
Ja, dus polarisatie is dan eigenlijk iets dat van alle tijden is. En de manier waarop, bijvoorbeeld toxisch of een andere manier, dat is iets dat we tegenwoordig zien. Iets waar ik het ook graag over wil hebben, is dan affectieve polarisatie dat we meer zien. Misschien op het internet.
Ja, affectieve polarisatie is eigenlijk een oud begrip. Het komt, eigenlijk wordt het voor het eerst beschreven in een boek van Gustave Le Bon, La psychologie des foules. Het is een boek die geschreven is aan het eind van de 19e eeuw. En het is een boek die Mussolini en Hitler heeft geïnspireerd. Namelijk, er wordt in dat boek gewag gemaakt van, als je wil, dan kun je de massa bespelen door op een sluwe, listige manier hun emoties te triggeren. Dat is hetgeen dat extreem rechts van Trump en G.D. Vance in de VS, Orbán in Hongarije, Meloni Italië, Nigel Farage in de UK doen. Zij veroorzaken affectieve polarisatie door verhalen te brengen die heel veel angst, woede en wantrouwen triggeren bij de luisteraar en de toehoorder. Trump doet dat op rallies, extreemrechts doet dat in dat ecosysteem op internet. Influencers die podcasts maken, filmpjes die worden massaal verspreid, Facebook-boodschappen, trollen die op alle mogelijke platformen in discussie gaan met burgers. Dat maakt dat er affectieve polarisatie ontstaat. Je zou kunnen stellen, alles wat te maken heeft met het hoofd wordt uitgeschakeld en men probeert de bevolking recht in de onderbuik te treffen. Dus corrigeren vanuit je hoofd door te zeggen, wacht, ik zal dat even aftoetsen of ik ga die bron eens checken. Ik heb op school en thuis geleerd van mij kritisch te verhouden tot dingen die ik hoor. Men probeert de logos, alles wat te maken heeft met de reden en het redelijke, uit te schakelen en mensen recht te treffen in de onderbuik. Dat is niet iets nieuws, dat is al een paar keer doorheen de geschiedenis gebeurd. Niet alleen extreem rechts bedrijft affectieve polarisatie, je hebt ook democratische politici die het doen. En een gekend voorbeeld is de president Franklin Delano Roosevelt, die tijdens de Tweede Wereldoorlog het Amerikaanse volk heeft verenigd rond zijn oproep om mee Europa te gaan bevrijden van de nazi's. En twee, om een New Deal, een project te ontrollen die zoveel mogelijk Amerikanen uit het slop, uit de werkloosheid, uit de economische crisis probeerde te halen. En hij deed dat toen, internet bestond nog niet, door radiotoespraken te houden, die staan nog altijd op YouTube, rond heel specifieke onderwerpen. En de emoties die hij toen triggerde, waren niet angst, wantrouwen of haat, maar waren eigenlijk hoop en geloof en vooruitgang. Ja, dus ook dit kan langs beide kanten van het spectrum ontwikkeld worden.
Ja, dus affectieve polarisatie is dan vooral inzetten op de emoties van de massa.
Ja, de reden uitschakelen en mensen in een onderbuik treffen. En eigenlijk wat dat extreme rechts doet, is eigenlijk mensen bang maken aan de hand van een aantal mythes. Bijvoorbeeld de omvolkingsmythe die zegt, er is een doelbewust plan van de democratische elite om ons eigen bevolking om te volken en te vervangen door Latino's of moslims.
Ja.
Ja, dat is één mythe. Een tweede mythe is de slachtoffermythe. Wij, gewone mensen, zijn slachtoffer van het establishment, van de democratische elite, van de reguliere media, van de traditionele partijen. En we moeten onze rug rechten en ten strijde trekken, want wij zijn slachtoffer van de elite. Ja, er zijn zo een aantal van die mythes die heel sterke affectieve polarisatie veroorzaken. Alles wat met migratie te maken heeft. Vroeger hadden we nog een genuanceerd debat rond migratie. Er werd gezegd, er is een demografische evolutie. Mensen die van elders naar hier komen, die dragen ook bij, die verrijken onze samenleving. Nu merk je dat migratie helemaal opgesloten zit in het frame van, het is bedreigend. Ze komen alles afnemen wat wij hebben. En dat is eigenlijk een voorbeeld hoe men affectieve polarisatie opwekt rond het thema migratie.
Ja, dus je hebt het ook over mythes en traditionele media. Dus mijn vraag voor jou hierin is, wat is fake news in het licht van affectieve polarisatie?
Jouw vraag rond wat is fake news is eigenlijk een heel moeilijk te beantwoorden vraag. En ik ga jou uitleggen waarom. Veel mensen die tijdens COVID zijn beginnen twijfelen aan de opgelegde coronamaatregelen, die kun je moeilijk beschuldigen van jullie doen alleen maar aan fake news. Dus er is een soort interessante evolutie ontstaan dat mensen wat ze voelen, voelen ze. En ik heb heel veel mensen geïnterviewd die heel sterk argwanend reageerden op de beleidsmaatregelen. En terecht, vind ik. Ik vond dat er veel meer discussie had moeten plaatsgrijpen rond verplichte vaccinatie, rond coronamaatregelen. En het schelde held rond de boodschappen die Trump en zijn team hebben verspreid. Als mensen dat beginnen te geloven, dan is het geen goede strategie om aan die mensen te zeggen, wat jij gelooft, klopt niet. Omdat je op die manier eigenlijk je verder van hen verwijdert. Mijn voorstel is eigenlijk om vooral te leren ontdekken waarom voelen mensen wat ze voelen, waarom denken mensen wat ze denken. En door heel nieuwsgierig te zijn naar waar ze hun informatie vandaan halen, naar wie ze luisteren, wie ze geloven, kom je eigenlijk een stukje terecht in de leefwereld en denk, maar ook vooral gevoelswereld van mensen, die ons leert hoe zij zich voelen. Je kan twee kampen hebben. Een kamp van mensen die zeggen, ik weet wat de waarheid is en ik heb dat vastgelegd. En dus al wie niet gelooft in die waarheid, zet ik weg als iemand die gelooft in fake news en complotverhalen. Als we dit doen, dan jagen we mensen op de kast. Dus we moeten andere strategieën ontwikkelen om in dialoog te gaan met mensen die andere dingen denken en andere dingen voelen dan dat wij denken en voelen.
Vind je dat daar dan misschien verantwoordelijkheid ligt bij de journalistiek?
Ik denk dat journalisten al vrij goed hun werk proberen te doen. Dat zeker in Europa de reguliere media vrij onafhankelijk kunnen werken. Er is een groot verschil met de VS, waar alle grote mediaconcerns eigenlijk in private handen zijn terechtgekomen. En vaak in handen van mensen die er extreem rechtse denkbeelden op nahouden. In Europa is dat vooralsnog niet het geval. Dus als ik het medialandschap hier analyseer, dan zie je dat journalisten overal ter landen en in Europa en onze buurlanden hun best doen. Maar een tweede iets is veel belangrijker. Heel veel mensen keren de traditionele media de rug toe en zeggen wat de morgen de standaard NRC Handelsblad Der Spiegel schrijft. Ik geloof dat niet, ik zoek mijn eigen waarheid. En de klassieke autoriteitsstructuren zijn helemaal door elkaar gehaald. Dus heel veel mensen gaan vooral via het internet op zoek naar hun waarheid. En als je dan weet hoe algoritmes werken, dat is eigenlijk de architectuur waarmee dat het internet draait, dan gaan mensen een bepaald filmpje aanklikken, bijvoorbeeld Andrew Tate of een podcast van Jordan Peterson of Alex Jones. En voor ze het goed en wel beseffen, komen ze terecht in een rabbit hole. Dat is een Engelse term die je eigenlijk probeert erop te wijzen dat als mensen heel veel op internet zitten, komen ze in een soort trechter, een soort tunnelvisie terecht. Maar niet alleen de aanhangers van extreem rechts, zou ik kunnen zeggen, ook klimaatactivisten, ook dierenrechtenactivisten lopen het risico om in een soort tunnel- en trechtervisie terecht te komen. En dat heeft puur en alleen te maken met hoe de architectuur op internet functioneert. Dus ieder van ons moet zich daar goed bewust van zijn. En om de samenleving op democratisch vlak gezond en sterk te houden, is het goed dat we heel diverse bronnen raadplegen. En vooral dat we met elkaar in gesprek gaan over de bronnen die we raadplegen. Ja, dialoog in de vorm van belichaamde relaties.
Ja. Ja, daar sta ik volledig achter. Dat vind ik ook.
Hekte haat.
Je had het daarnet ook even over een heel oude complottheorie in een boek. Dat heeft geleid tot de heksenverbranding. Op dit moment zijn er ook heel veel complottheorieën op het internet, waar dan mensen zich echt achter zetten, grote groepen mensen. Mijn vraag voor jou is waarom dat complottheorieën zo aantrekkelijk en besmettelijk zijn in deze gepolariseerde samenleving.
Ik heb daar zelf een hypothese rond, namelijk dat vroeger had je geloofssystemen in onze westerse samenleving die heel veel houvast boden aan mensen. Je had bijvoorbeeld het religieus geloofssysteem. Heel wat mensen, ik kan er geen percentages op plakken, maar een flink deel van de bevolking was gelovig, ging naar de kerk, was praktiserend. Daar zat een stukje gemeenschapsaspect aan verbonden, maar ook het geloven op zich. En alle angsten die mensen hadden, werden een stukje geremedieerd in de kerk. Leerkrachten, wetenschappers, ambtenaren hadden autoriteit en gezag. En als wij naar school gingen, zeiden de ouders, wij gaan de leerkracht niet tegenspreken. En als je straf krijgt, dan is omdat het verdiend is. Want vandaag krijg je het omgekeerde. Heel veel leerkrachten worden geconfronteerd met boze ouders die reageren omdat hun kinderen straf hebben gekregen. Je had ook het ideologische geloofssysteem. Je had een paar grote politieke families en die hadden een specifiek mens- en maatschappijbeeld. En wie daar een lidkaart van kocht of onderdak rondzocht, maakte deel uit van een politieke familie die een vorm van houvast bood. Vanaf de jaren 80 is dat heel erg beginnen verbrokkelen. Men noemt dat in sociologische termen, we zijn in een soort liquid society terechtgekomen. De vloeiende moderniteit. En we staan er allemaal een beetje heel sterk alleen voor. Ja, de verindividualiseerde samenleving maakt dat we eigenlijk allemaal de opdracht krijgen om zelf te gaan zoeken en wat we nog geloven. En dat maakt dat de hartstocht, de passie, de adrenaline die verbonden is aan complotverhalen, daar zit ook een beloningseffect aan. Namelijk, als je begint te geloven in de QAnon-theorie in de VS, dat de democratische partij uit een soort elite bestaat die in de kelder van een pizza-restaurant kinderen misbruikt en die het bloed van de kinderen aftappen en opdrinken en door dat te doen aan de macht blijven, dan is dat een zeer aantrekkelijke, opzwepende complottheorie die mensen verenigt. Je zag plots, die QAnon-theorie is begonnen met iets zeer vreemds. Plots in 2017 was er op Discord en op 4chan en 8chan Q-drops. Er verscheen de letter Q en achter die letter Q verschenen cryptische boodschappen van binnenkort komt iemand het land regeren en die zal ons bevrijden van deze satanische reptielenbende. En er verscheen zo de een na de andere cryptische boodschap en plots zag je in de VS mensen met een grote letter Q de straat op gaan en beginnen protesteren omdat ze dachten er zijn machinaties achter de schermen die wij niet zien. Wij worden gemanipuleerd en er komt iemand ons bevrijden. Dat heeft een zeer aantrekkelijk karakter en een voor de rest onttoverde lege wereld. Dus als onze wereld onvoldoende onderdak en houvast aanbiedt in de vorm van sterke verhalen waarin mensen gaan geloven, dan slaagt die andere kant erin om met hun verhalen, die op het eerste vlak ongeloofwaardig lijken, om steeds meer mensen in hun ban te krijgen.
Ja, je hebt dat affectieve aspect. En je hebt ook het geloof dan. Zijn er zo trucjes die je in verschillende complottheorieën ziet, waar dat gebruik van gemaakt wordt, zodat er toch een menigte achter kan gaan staan?
Ja, er zijn een aantal vaste elementen die in de meeste complottheorieën terugkomen. Namelijk, er is een elite die de waarheid claimt, maar jullie eigenlijk fundamenteel misleidt en manipuleert. En dan gaat ver hoor, bijvoorbeeld ook het verhaal dat de aarde plat is, zegt er zijn wetenschappers en reguliere media die beelden tonen van de aarde die rond is, of vanuit de maan de aardbol tonen, maar dat is dan allemaal getruckeerd en jullie zijn slachtoffer van deze manipulatie. Jullie, wij dus, zijn slachtoffer van een elite die ons manipuleert. Tweede is suspense, het aspect spanning. Spanning creëert altijd heel veel opwinding en triggert emoties. Het wordt zo spannend gemaakt dat er een soort scenario wordt geschreven met een soort cumulatie. Ja, de secteleiders bijvoorbeeld hebben heel vaak mensen in een ban gehouden door een datum voorop te stellen, door te zeggen op 22 december 2025 zal er iemand opstaan die ons komt bevrijden. Suspense, spanning en dus het volgende element is bevrijden. Werkt heel sterk ook op het affectieve. Mensen voelen zich niet goed, doen jobs waar ze niet veel voor verloond worden. De arbeid als zinloos wordt ervaren. De gemeenschap ligt ook op zijn gat, is aan flarden geschoten. En mensen voelen zich eenzaam en alleen en komen plots in een soort imagined community terecht. Je moet ook zien dat alle aanhangers van zo'n complottheorie in een soort hechte, imaginaire gemeenschap komen. En laat ons eerlijk zijn, velen onder ons willen ook deel uitmaken van een warme, hechte gemeenschap waarin dan mensen allemaal hetzelfde geloven. En dan nog, als extra, wij als groep gaan bevrijd worden en we zijn als het ware uitverkoren om bevrijd te kunnen worden.
Ja. Ja, ja, inderdaad. Dat begrijp ik ook.
Ja, en dus het irrationele voor mensen die hier buiten staan en die dat lezen en interpreteren als dat zit vol met irrationele aspecten, met leugens. Ook daar onderschatten we fundamenteel de emotionele waarde die zo'n complottheorie heeft.
Ja, dus de emoties die schakelen dan eigenlijk gewoon het hoofd uit.
Ja.
Ook bij complottheorieën. Ja.
Het kritisch nadenken wordt eigenlijk uitgeschakeld.
Ja.
Plus, wat je vaak krijgt, als je als buitenstaander mensen daarop appelleert en bevraagt, dat ze zich herbevestigd voelen in het feit dat ze worden uitgesloten.
Ja.
Zie je wel, dat is zo weer een typisch antwoord van een links iemand. Je gelooft ons niet. Ja, typisch.
Ja, ja, dat is het wij versus hun, het polarisatie.
Ja. Ja, en het isoleert mensen nog sterker. Wat werkt er wel? Fundamenteel nieuwsgierig zijn. En als je op een onbevooroordeelde manier naar mensen luistert en nieuwsgierig zit, dan komen ze op verhaal en dan zie je dat er soms zelf kleine correcties en barstjes ontstaan in dat verhaal. Dat mensen door jouw nieuwsgierigheid toch een aantal posities die ze innemen gaan heroverwegen.
Ja. Veel standpunten komen ook van het internet, of veel informatie komt van het internet. Vind je dat sociale media genoeg doet om daar iets aan te veranderen of om dat aan te pakken?
Er is vandaag een zeer groot probleem rond de manier waarop het internet in private handen is gekomen. Je zou kunnen stellen een groot deel van wat er op internet wordt gemaakt, gedeeld en de architectuur waarin dat dingen worden gemaakt en gedeeld, zou eigenlijk in publieke handen moeten komen, omdat er op die manier een soort overheidsregulering ontstaat die toelaat wat er kan. En ik denk zelf heel genuanceerd over moderne technologie. We moeten niet de fout maken van te zeggen dat is verkeerd, dat moet afgeschaft en verboden worden. Nee, er moet geen verbod komen, maar er moet wel gereguleerd worden. Dat wil zeggen, het is zoals bepaalde producten die op de markt komen, chemicaliën, voedsel, dat het effect ervan mag niet schadelijk zijn. En als er schadelijke effecten verbonden zijn aan het product, dan moet dat gereguleerd worden. Heel wat aspecten verbonden aan sociale mediaplatforms zijn schadelijk. Bijvoorbeeld de verslavende functie, de manier waarop de dopamine-receptoren in onze hersenen worden beloond. Ik noem dat de snelle suikers. Internet leeft van de snelle suikers. En twee, het feit dat er heel veel winst wordt gemaakt uit de woede en de haat die wordt verspreid. Dan klopt het niet dat je een economisch model krijgt die woede en haat beloont met financiële winst.
Nee.
Dus dat is het heel schadelijke die gereguleerd moet worden. Je zou ook kunnen zeggen, beperkt gebruik, pas vanaf een bepaalde leeftijd, de algoritmische omgeving, daar moet klaarheid in worden geschept, zodanig dat mensen weten van, hoe komt het dat ik altijd dezelfde soorten filmpjes te zien krijg, wat kan maken dat ik een grotere diversiteit aan beelden, boodschappen en verhalen te zien krijg. En er is niets verkeerd met overheden die zelf sociale media gaan ontwikkelen en gebruiken in de samenleving.
We hebben het ook even gehad over de algoritmes dan. Je kijkt 3 seconden naar iets en je blijft daarin. Dus die korte tijd die je nodig hebt, zie je dan ook veel meer filmpjes die dan heel sensationeel zijn, heel snel gaan, direct op de bal gespeeld. En je ziet het ook op het internet misschien iets meer aan de rechtse kant verschijnen. Heb je daar iets over te zeggen?
Als we de democratie willen heruitvinden en versterken, dan moeten we diep leren nadenken en dan moeten we leren omgaan met complexiteit. En de heel grote uitdagingen waar we voor staan, die kunnen niet beantwoord worden met een zeer kort beeldfragment of een slogan van 4 of 5 woorden. Democratie betekent in de eerste plaats multiperspectivisme, dat je de uitdagingen vanuit verschillende perspectieven leert kijken, dat je 2 in dialoog gaat over de perspectieven die rond een bepaald thema worden ontwikkeld, en 3, dat je leert negociëren, onderhandelen. En die 3e vaardigheid, de onderhandelingsvaardigheid, houdt in dat mensen een stukje om kunnen met complexiteit. Als je de wereld opdeelt in fragmenten van 1,5 tot 2 seconden, en altijd beelden en memes en taal gebruikt die heel sterk emoties triggeren, dan tast je het diepe denkvermogen van mensen aan. En dat hangt heel nauw samen met dat extreemrechtspopulisme. Dus we moeten daar heel omzichtig mee omgaan. Je hebt trouwens ook extreem links populisme, dat is van een andere soort, maar ook daar wil ik kritisch op reageren. De democratie versterk je en verrijk je door mensen diep te leren nadenken en ook zorgvuldig te leren nadenken, dingen af te wegen, ja, op zoek te gaan naar een balans. En dan via onderhandelingsvaardigheden tot een zo breed mogelijk gedeelde consensus te komen.
Ja.
En dat is een fundamenteel andere manier van denken en handelen dan wat sociale mediaplatformen ons op vandaag aanbieden.
Ja. Zelf vind ik het ook heel belangrijk dat mensen eigenlijk sterker worden in het sociaal mediagebruik of het internetgebruik. Je bent zelf ook eens online aangevallen geweest door mensen die het niet eens zijn met jou of niet eens waren met jou. Wat heb je geleerd uit die ervaring?
Dat is ongeveer 10 jaar terug. Het internet stond toen niet in haar kinderschoenen, maar was nog volop aan het evolueren. Er was eigenlijk nog heel weinig maatschappelijk debat daarover. En toen dat gebeurde, was dat vrij invasief, omdat ik kreeg via Messenger doodsbedreigingen. Ik werd ook anoniem opgebeld. En dan had ik op een bepaald moment wel door dat dat georchestreerd was vanuit extreemrechtse hoek. Dat dat een soort intimidatiecultuur is die de bedoeling heeft om jou te intimideren. Om jou bang te maken, om jou het zwijgen op te leggen. Maar ik ben daar rustig mee omgegaan en op een bepaald moment ben ik 30 van de mensen die mij in die lange periode hadden bedreigd gaan opzoeken. En het opmerkelijke is dat van die 30 mensen 28 onmiddellijk hun excuses hebben aangeboden. En ik noem dat wanneer je communiceert zonder dat je in iemands ogen kunt kijken, zonder dat je het gelaat van de ander ziet, zijn mensen in staat tot zeer lelijke dingen. Dus het gelaat, de belichaamde relatie en communicatie is essentieel. Op het moment dat we elkaar kunnen zien, dat we in de ogen zien hoe iemand zich voelt, dan gaan we meestal veel minder fel en eerder veel zorgzamer omgaan met de anderen dan via het internet. Dat leidt tot blinde haat en blinde woede in sommige gevallen.
Jouw reactie op de online haat, om in gesprek te gaan met de mensen, dat is iets heel empathisch. Waarom is het zo belangrijk om empathisch om te gaan met online haat?
Omdat je een veel duurzamer effect kunt veroorzaken. Stel dat je reageert op haat omgekeerd met jouw eigen woede of haat, dan escaleert het en dan groei je steeds verder uit elkaar. Op het moment dat je elkaar opzoekt, en in gesprek gaat, kun je proberen te ontdekken waarom iemand zo reageert. Maar wat zet die persoon op dat hij zo uit de hoek komt? Je ontdekt ook wie er gemanipuleerd wordt vanuit bepaalde hoeken. Je kan ook je eigen kwetsbaarheid inbrengen en zeggen, wat jij mij hebt gestuurd, dat is wel hard binnengekomen. Ik ben daar even niet goed van geweest, wat ook de anderen toelaat om zich in jou te verplaatsen. Het biedt alleen maar voordelen. Het is een langere weg, het is ook een tragere weg, maar het effect is veel duurzamer.
Dus ook de internetcultuur die heel snel gaat, misschien ook zoals je zegt, je ziet niet de persoon die achter het profiel zit. Die complexiteit is wel iets dat aan het wegvallen is online, maar misschien wel essentieel is voor de dialoog.
Ja, maar toch wil ik ook een pleidooi houden om het internet niet helemaal af te schrijven. We zijn beginnen zoomen met elkaar, dus we hebben soms online calls, wat maakt dat heel veel mensen niet meer het vliegtuig op moeten stappen om elders te gaan vergaderen. Dus mensen over heel de wereld kunnen een Zoom-call inleggen van op verschillende continenten. Er is heel veel bronnenmateriaal vrij beschikbaar op internet, dus het biedt heel wat voordelen en mogelijkheden. Maar de risicovolle aspecten moeten we eigenlijk tot onderwerp van media-educatie maken.
Ja.
Ja. Je zou kunnen zeggen, we moeten de geletterdheid om met dat internet te leren omgaan een stukje versterken en verhogen.
En vind je dat misschien de school daar baat bij heeft om burgers sterker te maken hierin?
Ja, maar niet alleen de school, omdat de school op den duur alle grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan moet oplossen. Op school kunnen we zeker dat werk van maken en dat gebeurt al. Maar het is iets dat ook ouders met hun kinderen moeten uitproberen. En op in alle mogelijke organisaties waar mensen samenkomen, moet er een stukje digitale geletterdheid aanwezig zijn in het programma, denk ik.
Ja. En je hebt dan de kinderen die dan nu waarschijnlijk al op internet zitten, filmpjes kijken, TikToks van 10 seconden lang. Je hebt dan de oudere generatie, misschien de ouders, die dat de media hebben zien opkomen, die evolutie hebben meegemaakt. Is er een manier dat ze in gesprek kunnen gaan met elkaar om misschien samen kritisch te gaan kijken naar het internet? Of vind je dat de ouder dat aan het kind gewoon moet zeggen?
Een zeer grote uitdaging waar we voor staan, is dat vroeger in een gezin in de jaren 80 was er een scherm, een beeldbuis. En ouders zaten met kinderen, soms met grootouders erbij, naar dezelfde programma's te kijken. Men keek naar het nieuws, men keek naar een soap, men keek naar een film. En er werd levendig gedebatteerd vanuit verschillende generaties en dus vanuit verschillende perspectieven naar wat men te zien en te horen kreeg. Op vandaag is dat helemaal veranderd. Iedereen zit nu op het eigen schermpje naar dingen te kijken waar we weinig tot geen gesprek meer over hebben. Heel vaak weten ouders niet naar welke programma's, filmpjes, boodschappen, podcasts kinderen kijken en luisteren, maar omgekeerd ook niet. En er is iets heel belangrijks, fundamenteels weggevallen. Het publieke domein, alles wat er wordt gemaakt en wordt verspreid via internet, via streamingdiensten, zou onderwerp van gesprek moeten kunnen worden in verenigingen, in gezinnen en families. En dat is op nu, momenteel is dat nog moeilijk. Zo bij wijze van experiment, op een avond in de living, jouw iPhone kunnen inpluggen en op een scherm tonen naar welke Instagram-filmpjes je kijkt, wat er op TikTok passeert, wat de laatste gestreamde series zijn. Ouders zouden dat moeten doen met kinderen. Dus er wordt nog heel weinig samen naar dingen gekeken of geluisterd. En dat maakt ons kwetsbaar. Ja, dat maakt de democratie heel kwetsbaar. Omdat er heel vaak dingen worden verspreid die voor kinderen het risico inhouden dat ze radicaliseren. Ja. Of dat ze vatbaar worden voor de extreemrechtse retoriek.
Ja. Oké, dat vind ik iets heel moois. Ik geef u daar volkomen gelijk in. U bent komen praten in Genk voor het project Hek de Haat van Avanza Limburg. Je hebt het daar ook even gehad over mimetische begeerden en het zondebokmechanisme. Kan je dat even toelichten voor ons?
Ja, het zondebokmechanisme is verbonden aan mimetische begeerte en het is ontwikkeld geworden door een Franse filosoof, René Girard, die er een aantal boeken heeft over geschreven en die zegt: in de menselijke natuur zit er een soort diep verlangen om te hebben wat andere mensen hebben. Wat leidt tot een soort vergelijkingscultuur. Wij zitten onszelf voortdurend te vergelijken. Als er dan een soort publiek domein ontstaat, het internet, waarbij dat we voortdurend onszelf van onze mooiste kant laten zien, waar we op reis gaan, waar we gaan eten, hoe we geschminkt zijn, welke nieuwe jurk we dragen, dan gaan steeds meer mensen, een steeds grotere groep mensen, gaan beginnen te verlangen naar wat anderen hebben. Vroeger had je een relatief kleine geografische perimeter waarin je op andere mensen botste en waarmee je jou vergeleek. Als je nu als jonge tiener in je bed ligt en je zit uren te scrollen, betekent dat dat je in die uren jou gaat vergelijken met honderden andere mensen. En dat leidt heel vaak tot angst, stress of onbehagen. Ik voel mij niet goed, want ik zie er niet uit. En dan heeft men het vaak te laat door dat er filters op de foto's zitten, dat men het lichaamsgewicht aanpast. Dus dat al die beelden vervormd en gemanipuleerd zijn. Maar men heeft dat niet door, want men ziet wat men ziet en men vergelijkt zich met wat men ziet. Dat is de mimetische begeerte. En het tweede aspect van René Girard's theorie is het zondebokmechanisme. Die zegt, sinds het begin der tijden hebben mensen om zich goed te voelen bijna altijd een soort vijand, een soort zondebok nodig gehad. Ze worden maar zelf een sterke groep op het moment dat ze zich kunnen afzetten tegen anderen. En in de geschiedenis hebben we gezien dat er een heel lange geschiedenis van antisemitisme is. Dat eigenlijk al vanaf het begin van de jaartelling na de dood van Jezus Christus er anti-Joodse ressentimenten zijn ontstaan, ook doorheen de middeleeuwen tot en met de genocidaire uitroeiing van het Joodse volk door de nazi's. Op vandaan zie je dat er andere zondebokken en vijanden worden gebruikt. Ja, nu zijn het vaak moslims, het zijn vaak mensen uit de LGBTQ-gemeenschap, het zijn mensen uit de Roma-gemeenschap. En volkeren gaan eigenlijk anderen tot zondebok maken om zichzelf goed te voelen. En ze willen zich dus zuiveren van ongewenste elementen. Ja, dat komt uit het denken van de Franse filosoof René Girard. En die twee hangen soms een stuk met elkaar samen.
Ja, en kan je vanuit dat kader misschien dan een beetje de oorzaak vinden waarom dat bijvoorbeeld Donald Trump president van Amerika kan worden?
Ja, Donald Trump kiest voor affectieve polarisatie. Op al zijn rallies en op zijn sociale media platformen wekt hij heel hevige emoties op. En hij doet dat meestal door het principe te gebruiken van flooding the zone with shit. Hij doet zondanig spectaculaire uitspraken. Bijvoorbeeld over de Haitiaanse gemeenschap in Ohio, waarvan hij zei, they are eating their dogs. Ze eten hun honden op. En opnieuw wijzen, allee, dat kan toch niet. Maar dit soort uitspraken roept zodanig veel emotie op dat hij affectieve polarisatie opwekt. Dus er is een nieuwe vijandgroep en dat zijn de Haitianen uit de staat Ohio. Ja, soms gaat het over transgenders. Het verschuift. Soms gaat het over Latino's, die Trump resoluut als rapists omschrijft. En dat veroorzaakt heel veel affectieve polarisatie. Al die beelden, uitspraken, posts gaan viraal. En door het virale effect worden ze heel besmettelijk. En het evolueert tot een soort situatie waarbij dat mensen bereid zijn om hun autonomie op te geven en zich te laten bevrijden door een autoritair, sterk leider.
Ja.
Dat is eigenlijk het principe over hoe al die dingen aan elkaar hangen en ervoor zorgen dat een democratie met checks en balances eigenlijk langzaam wordt uitgehold en evolueert in de richting van een autocratische samenleving.
De haat.
Ja. En ondanks dat Amerika zo ver van ons ligt, heeft het toch nog wel veel invloed op ons. Maar ik zou toch graag even lokaal in België willen kijken, of in Vlaanderen. Zijn hier ook zo een voorbeelden, hier in Vlaanderen? Of...
Je merkt dat die extreemrechtse evolutie, waarbij men probeert een groot stuk van de culturele ruimte te bezetten met hun gedachten, ideeën en overtuigingen, dat dat overwaait naar de rest van de wereld. Erdogan in Turkije, Modi in India, Vladimir Poetin in Rusland. Rusland en de VS zijn bijna schaduwregimes. Maar het waait ook over naar Europa. Je ziet ook bij ons politici gaan reageren op een manier die aan Donald Trump doet denken. Georges-Louis Boucher van de MR is eigenlijk een soort politicus die het Trumpisme copy-past en ook in ons land gaat toepassen.
Ook inzet op het affectieve?
Ja. Heel brutale uitspraken doen, provocatieve uitspraken, waarmee hij zijn politieke vijanden in de gordijnen jaagt. De media springen daar ook op. Dat zorgt voor clickbait. Ja, heel veel waardige en fatsoenlijke mensen, hun nieuws is niet spectaculair genoeg om aangeklikt te worden. En dus kom je in een soort loop terecht waar alleen nog steekvlampolitiek aandacht trekt. Dat is een zeer zorgwekkende evolutie. Vandaar ook het project Hek de Haat. Je zou het moeten kunnen omdraaien. Misschien moet je alles wat met haat heeft te maken negeren. En de praktijken waarin dan mensen proberen te gaan voor het ware, het goede en het schone, van die gecommuniceerd te krijgen. Dus een belangrijke vraag is, hoe tactisch en strategisch verstandig is het om te reageren op haat? Zouden we niet veel beter met ons allen meer ons eigen verhaal proberen gecommuniceerd te krijgen dan te reageren op?
Ja, dus eigenlijk dat wij online dan onze boodschap brengen, in plaats van te reageren tegen de boodschappen waar wij niet mee...
Alle inspanningen en acties die mensen ondernemen om de democratie te versterken en te verrijken, omdat ook dit besmettelijk is.
Ja.
Als we inzetten op het goede en het constructieve, dingen tonen die een emancipatorische kracht en waarde hebben, gaat dat ook andere mensen besmetten.
Ja, dat vind ik een heel mooie strategie om affectieve polarisatie tegen te gaan. Maar zijn er zo nog eventueel strategieën die wij zouden kunnen gebruiken?
Ik weet van fact-checks dat die weinig impact hebben. Er is een soort verhouding van 1 tot 10. Een emotie is 10 keer zo impactvoller dan een fact-check. Ik zou zeggen, vooral in dialoog gaan met mensen die heel vreemde hekke uitspraken doen.
Ja.
Ja. Ja. En hen zeker niet meer demoniseren, maar op zoek gaan naar verbinding.
Je bent komen spreken in Genk dan, voor Hek de Haat. Even voor de kijkers, wat vind jij precies van Hek de Haat?
Ik vind dat een moedig project, omdat de publieke ruimte is zodanig ontwricht geraakt, op een manier die, denk ik, maar weinigen hebben zien komen, dat er relatief traag wordt gereageerd vanuit het sociaal-cultureel volwassen werk. En ik vind het best boeiend wat men in de provincie Limburg probeert te doen.
Ja.
Je moet het wel zien als een soort open experimenteerruimte. Dus belangrijk is dat er niet te veel spijkerhaal harde doelstellingen aan verbonden worden, maar dat er heel exploratief wordt gewerkt. Dat het de mogelijkheden van dat medium in kaart zet, dat we ons niet alleen blind staren op het toxische, op het schadelijke ervan, dat we doorhebben dat er niet alleen haat en woede wordt verspreid via internet. En oké, het is wel degelijk een probleem, de toxische polarisatie in onze samenleving, maar ik zou het heel sterk openhouden. Ik zou ook heel sterk beginnen met jongeren te bevragen. Naar wat kijken ze? Wat denken ze dat de impact en invloed is van hetgeen waar ze naar kijken? En dat er vooral in gesprek wordt gegaan.
Ja, bij Hek de Haat, dat gaat zeker de komende 5 jaar verder. Het is een experiment. We gaan kijken wat kunnen we doen. We gaan vormingen geven, trainingen geven en infosessies ook. Dus er is toch heel veel opening waar we naartoe gaan. Dat zeker. Wij willen graag mensen mobiliseren hierin. Vind jij het belangrijk dat mensen zich hiermee aansluiten en ermee bezig zijn in het dagelijkse leven?
Ja, ik ben vooral benieuwd naar de verschillende functies die het internet geeft voor mensen. En dat zeker voor de mensen die in een stukje een sociaal isolement terechtkomen. Dat we vooral bij die groep op zoek gaan, wat is de functie, waarde, meerwaarde of minwaarde van internet voor jullie? Dus welke heel verschillende functies kan internet hebben op mensen en zijn er bepaalde functies die wij vooral kunnen versterken? Ja.
Ja, dat volg ik volledig. We zijn op het einde beland van de aflevering. Ik wil jou enorm bedanken om deel te willen nemen aan het project in het algemeen, niet enkel aan de podcast. En ik wens je nog een fijne dag verder.
Dank je wel, Harintje. Het was een heel fijn gesprek.
Je luisterde naar een podcast van Avanza Limburg. In je favoriete podcastkanaal vind je nog meer afleveringen. Vond je deze podcast boeiend? Geef ons dan een score. Bedankt daarvoor.